Welkom bij Kopstukken, het programma over de Nederlandse voetbaljournalistiek van Voetbalzone. In deze aflevering is Joep Schreuder de gesprekspartner van Justus en hij vertelt hoe hij zonder enige journalistieke achtergrond uitgroeide tot een boegbeeld van de NOS. Veel plezier met luisteren en oh ja, vergeet niet te abonneren of een beoordeling achter te laten.
Joep Schreuder, van harte welkom in Kopstukken, Hofman Utrecht. Er was een beetje overredingskracht nodig om u hier te krijgen.
Hier mag jij zeggen, hè?
Ik, dan tutoieer ik vanaf de heden.
Graag, ja.
Waarom was er een beetje overredingskracht nodig?
Ja, omdat ik vind dat aan de ene kant is het leuk, hè, om eens een keer over journalistiek te praten.
Ja.
En zeker over voetbaljournalistiek. Maar om met de deur in huis te vallen, vind ik dat een journalist vooral verhalen moet maken. En die moet buiten zijn. En dat die een keer, zoals bij de school van journalistiek, dat je daar eens wat vertelt. Trouwens hartstikke leuk. Mm-hmm. Dat snap ik, weet je wel. Zo vakgericht. Maar dat journalisten voortdurend zichzelf op tv zetten en een mening geven, is een trend die ik zowel niet begrijp als die me ook heel erg veel zorgen baart.
Okay.
Justus.
Ja, dat is wel grappig, want we hadden laatst Siert Vos hier ook te gast. En die zei eigenlijk, de journalistiek is veranderd door Joep Schreuder. Want hij zei, normaal stond de verslaggever altijd achter de camera. En toen is het eigenlijk voor het eerst dat de verslaggever voor de camera ging staan.
Ja, dat leidde tot veel weerstand. Ik weet nog de mailtjes van Mart Smeets in de Tour de France van 2012. Waarin hij eerst mij een boek gaf van zichzelf. Waarin stond, eerwaarde Joep, omarm de Tour. En dat ik dan toen wat reportages maakte, waarbij ik ook in beeld was, wat overigens gewoon afgesproken was met de leiding.
Ja.
Omdat als je dus jezelf af en toe ook in beeld zet, in een reportage heb ik het over, dan wordt mijn moeder, die ik als kijker zie, want ik werk voor de NOS, ik werk niet voor de voetbalnerd, ik werk voor de NOS, dus ik moet het breed houden, vind ik.
Maar het staat niet haaks op wat je net zegt, van het draait niet om de journalist, het draait om het verhaal. En dan het zelf in beeld komen, nee, dat voegt wat toe.
Nee, het gaat om het verhaal.
Ja, precies.
En dat verhaal wordt groter. Dus hetzelfde voorbeeld als dat ik ook vaak stand-ups moet doen, hè. En dat ik, als ik bij PSV sta, kan ik natuurlijk gewoon in beeld staan met het stadion op de achtergrond. Maar soms is een loopje ook leuk. En een loopje betekent dat ik begin op de kleedkamer. En dat ik ook weet dat Jeroen Zoet om 6:55 uit de kleedkamer komt. En dat ik dus vanuit de kleedkamer de catacombe uitloop naar het veld. Niet makkelijk voor de camera, want hij moet van binnenlicht naar buitenlicht.
Mm-hmm.
Maar gedurende die 2 minuten gebeurt er dus wat. Behalve dat ik wat vertel in beeld, ziet hij ook de steward. Ziet hij de kijker. Ook de steward ziet hij de sfeer. En op een gegeven moment ziet hij ook Jeroen Zoet voorbij lopen, waar ik dan een grapje mee maak. Hey, succes, hè?
Ja, ja, precies.
Dus je maakt het breder in plaats van dat je soms, bijvoorbeeld na een wedstrijd, heb je gewoon Ten Hag.
Ja. Snap je? En je voegt dan dynamiek toe, zeg maar. Hoe zou je je eigen werk typeren?
Ja, misschien een beetje onconventioneel of wat anders.
In welke zin?
Vanuit de tweede lijn. Ik ben geen deelnemer. Ik zie het allemaal meer als een soort beschouwer. Klinkt een beetje zo van observateur.
Mm-hmm.
Ik hoef niet te weten, hoewel ik dat wel interessant vond. Ik sprak pas geleden met Aten Mos. Die zei, ik moest Max interviewen, leuke jongen. Hij zei, pas op met die Max. Ik zeg, hoezo? Heb je hem niet gezien tegen Anthony? En let op, aanstaande zondag, Berghuis, speelt Max helemaal weg. Kijk, dat vind ik heel interessant, want Aten weet alles. En hij heeft gelijk. Max is een geweldige aanvaller. Maar heeft van Anthony en Berghuis verloren, zeg maar. Dus dat is even heel voetbaltechnisch, hè.
Uh-huh.
Maar ik kijk dan meer een beetje naar, waarom doet Schmid dat? Waarom wisselt hij? Dus die vragen van waarom in plaats van puur kijken of de linksback ook druk zet. Dat is meer iets voor ESPN. Of voor de zogenaamde vakidioot.
Ja.
Ik kijk er meer een beetje met de tweede lijn. Misschien dat ik wel iets over kan zeggen, dat is bijvoorbeeld dat ik me dan ook wel heel erg verwonder bij bijvoorbeeld Real Madrid Ajax. 8e finale. Geen kwartfinale of halve finale. En Real Madrid was toen in een periode met die trainer waarvan ik zijn naam zelfs vergeten ben. Solari, volgens mij. Vinicius viel uit. Ze hadden al 3-4 geblesseerden. En Ajax won met 1-4. Prachtige goals. Maar alles viel toen samen voor Ajax. We moeten niet overdrijven. Dus dat dan bijvoorbeeld veel journalisten ook staan te juichen op de tribune van Real Madrid, perstribune. Ja. Dan ben ik samen met mijn cameraman en dan lachen we daar wel heel erg om.
Dat vind je echt ridicuul, hè, dat dat gebeurt?
Ja, vind ik ridicuul, ja.
Die, gewoon onprofessioneel eigenlijk?
Ja.
Want het, of dat de taak van de journalist is om objectief naar die wedstrijd te kijken en te beschrijven wat er gebeurt en niet als een soort verkapte fan daar aanwezig te zijn.
Als dat de manier is om journalistiek te bedrijven, nou, dan mag dat. Ik bedoel, je mag entertainment brengen of amusement of blij zijn met de goal van Schön uit de vrije trap. Die was ook fantastisch.
Maar later... dan geen journalistiek. Dat is dan...
Ja, en later heb ik trouwens ook nog met Ten Hag daarover gesproken. En die is... Maar die heeft toen wel toegegeven ook dat Real Madrid Ajax was geweldig. Maar Juventus Ajax, ik geloof 2-2, kopbal dat licht, was veel belangrijker. Want Juventus was toen heel goed. Mm-hmm. En dat vind ik, in de journalistiek wordt vaak nou, nogal vergeten. Ja. Dus het opportunisme, amusement, entertainment, en dat mag. Maar laat mij er dan buiten.
Waar herkennen we een item van Joep Schreuder aan?
Dat je meer hoort dan alleen maar het 4-3-3 systeem.
Dus meer eromheen, zeg maar.
Ook meer eromheen.
Want ik las dat nieuwsgierigheid, ongeduldigheid en waarachtigheid, dat die drie dingen
nou, ongeduld niet.
Of jouw karakter een beetje typeren.
Ja, nou, dat is niet zozeer karakter, Justus. Dat is meer gewoon een overtuiging die ik heb gekregen. Ik kom uit een hele andere wereld, dus ik ben die journalistiek ingerold. En wat mij heel erg opvalt, is dat steeds meer de waarachtige belangstelling mis. En ik heb altijd het idee, dus als ik dan voor zo'n zaal bij de journalistiek, bij de studenten, dan zeg ik ook, vind je dit wel leuk? Wil je wel weten over mij? Ben je eigenlijk wel geïnteresseerd? Wil je wel een verhaal maken? Wil je eigenlijk wel weten hoe het zit? Dus waarachtige nieuwsgierigheid is naar mijn idee... ja, echt een doorwrocht het eerste uitgangspunt van journalistiek. Dat je wil weten hoe het zit. Dat je belangstelling hebt. Of het nou gaat om de trainer van FC Dordrecht of wat dan ook. Dat maakt het. Maar dat je wil weten, ja, het zijn toch de waarom-vragen. Ja, die worden heel vaak, zeker in de sportjournalistiek, wat ik als een neefje zie van de volwassen journalistiek. Wat mij niet in dank wordt afgenomen, ook niet bij de NOS, dat ik dat eens een keer heb gezegd. Maar dat is alleen maar een bevestiging van hoe ik erover denk. Namelijk dat het gaat om waarachtige belangstellingen. Die staat erg onder druk.
En waarom is de sportjournalistiek een onvolwassen?
Omdat het draait om winst en verlies. Omdat je bij winst wil horen. Omdat de Real Madrid Ajax 1-4 betekent dat de kijkcijfers omhoog gaan. Of de krant meer verkocht wordt. En dat je daardoor verblind raakt door het succes.
Je hebt zelf ook gevoetbald, gekiept.
Ja.
Totdat je een scheidsrechter omver duwde en geschoord raakte.
Ja, en daarvoor was nog wat anders gebeurd. Ja, dat was een beetje mijn adolescentieperiode. Ja.
Is dat ook een kenmerk van Joep Schreuder, dat er een kort lontje kan zijn?
Nou, toen wel, ja. Het was ook mijn vader, ik weet nog, die stond achter mij. En de verdediging was zo slecht. En mijn broertje heeft het daar nog steeds over. Het was echt bij Baronie, hè, best wel een tribune en zo. En ik was het zo zat, toen gooide ik de bal aan eigen doel, ben ik het veld afgelopen.
Dat was meteen het einde, zeg maar.
Dat was, nou, en toen daarna nog een toernooi in Berlijn. Ja. Ja, een beetje misschien overdreven, maar ja. Aan de andere kant, ja, het was zoals het was.
Heb je dat in het werk ook, dat je soms conflicten hebt met mensen?
Ik ga even verzitten.
Ja, ik zie het, ja.
Nou, die conflicten die ga ik een beetje uit de weg de laatste tijd, ja.
Oké, maar dat was voorheen speelde dat een belangrijke rol.
Nou ja, misschien is conflicten niet het hele goede woordje. Dus het is niet conflict, het is wel een... Als je dus een beetje anders kijkt naar een wedstrijd... of anders kijkt naar Ten Hag... Dan ben je als vanzelfsprekend een beetje anders. En dat is niet altijd leuk, hoor. Ik zou ook soms wel eens denken, ik zou mee willen juichen of zo, weet je wel. En het is niet dat ik het erom doe. Het is een enorme overtuiging dat ik vind dat de voetbaljournalistiek en ook de hele sportjournalistiek op een enorm verkeerde weg bezig is. En dus dat is meer uit overtuiging dan per se onderscheidend of zo te willen zijn. Maar het is niet zo dat ik dan dus dat conflict opzoek, maar dat conflict ontstaat eigenlijk meer vanzelf.
Want je zegt de sportjournalistiek gaat de verkeerde kant op. Is dat dan omdat journalisten niet meer geïnteresseerd genoeg zijn en te veel met zichzelf bezig zijn? Of zijn dat ook andere dingen die daar een belangrijke rol in spelen?
Voornamelijk dat, ja. Journalisten steeds meer een BV aan het worden, ja. En daar wordt, Justus, altijd de excuus voor gebruikt dat de voetbalwereld veranderd is. Club TV. Gesloten clubs. En dat is een vals excuus. Heb ik ervaren. Want ik kan een heleboel niet. Maar ik zag toevallig Sjoerd, die heeft er ooit eens een column over geschreven. Over de autoraamjournalistiek over mij.
Joep Schreuder is de beste autoraamjournalist van Nederland. Dat weet iedereen.
Je moet er zijn. Ja. Op parkeerplaatsen, bestuurskamers, kleedkamers. God, is Joep daar alweer? En dat vind ik bijvoorbeeld zo ontzettend goed aan mensen als Mike Verwij of Martijn Krabbendam of Rick Elfrink. Nou ja, een paar van die namen.
Clubwatchers?
Nee, geen clubwatchers. Ik vind soms dat je bij wijze van spreken, maar nu zoek ik een beetje de plagen naar jou. Ja. Ik weet niet of je de clubwatchers moet noemen. Ja, ze zijn wel clubwatchers. Ja, maar
ze zijn toch gefocust op één specifieke club?
Dat is
en ze
zo.
Zijn daar iedere dag?
Ja, maar ze zijn niet afhankelijk van de club, maar ze zijn er. Snap je? En ze hebben tussendoor dat gesprekje met advocaat of met Arnezen, waardoor de artikelen die ze schrijven veel meer lading dekken. Zij praten met de mensen in plaats van over. Zij zijn op die eerste training waar niks gebeurt. En ook in Oostenrijk. En ook hoe in Oostenrijk bijvoorbeeld Tadic de leiding neemt. Over hoe die zegt, stop jullie. We gaan samen fietsen terug naar het hotel. Waaruit je kan merken van die Dusan Tadic, raar vogel, maar hij is wel de baas.
Maar het is dus investeren op momenten dat het er misschien minder toe doet. Of je staat eens een keer voor Jan Lul de hele dag langs de training.
Niet alleen
maar dan weet je wat
Jan
gebeurt.
Lul, het is helemaal niet leuk.
Nee.
Je hebt een cameraman hier die ook bij Mick Zoons was. Dan sta je daar een uur op Ronaldo te wachten die je voorbij loopt. Ik bedoel, of bij -8 op de arena bij de Cruijffrevolutie. Ja, het is niet allemaal even leuk. Het is geen plush. Studio, hier, lekker, warm. Ja, het mag. Ik vind het niet verkeerd. Ik bedoel, iedereen moet doen wat hij wil, maar we moeten niet hypocriet daarin zijn.
Op de NOS-website stel je jezelf voor als ik ben Joep Schreuder en ik heb geen enkele journalistieke opleiding gevolgd.
Nee, ja, wat moet ik dan zeggen?
Nee, maar het is ook wel een beetje een soort lijfspreuk lijkt het. Het is ook iets waar je trots op bent, dat je toch bij de NOS nu 20 jaar in dienst bent zonder die...
Nee, misschien toen in het begin wel, maar ik maak het allemaal niet te groot. Soms krijg ik ook wel eens mailtjes van mensen die zeggen, jij mag toch overal zijn? Wat een geluk. Wat fijn dat jij... Ja, hallo. Wat denk je dat het kost om Frenkie en Ronald bijvoorbeeld, omdat ik bijvoorbeeld goede contacten, dat weet Sier bijvoorbeeld ook in Barcelona heb.
Ja.
Wat denk je dat ik even Frenkie bel en zeg, zo een interview doen? Wat er allemaal niet aan vooraf gaat.
Dat is soms veel journalisten zijn niet meer bereid om dat werk erin te stoppen. Dat is het probleem.
Dus dat vind ik, ja. En je kunt ook schermjournalistiek noemen. En ik zie ook dus bij die studenten en misschien ook wel bij internetbedrijven, zeg maar, of internetuitzendingen zoals jij die maakt. Ik vind het niet erg dat het soms dan niet lukt. Maar men zit allemaal maar, men weet alles. Men weet wie de Formule 1 won in 1973. Men kan de rechtsback van FC Den Bosch uit 1988 nog herinneren, maar daar gaat het allemaal niet om. Mm-hmm. Dat is allemaal kennis. Het gaat erom dat je daar bent. Want als er iets fantastisch is aan de NOS, dan is het dat wij er altijd zijn. Wij zijn er. Die camerajongens die er altijd zijn. 5 cameraploegen per dag. Als je het 8 uur journaal ziet en er is dooi of er is gladheid of er is corona of er is de eerste vaccinatie of er is dit of er is in Indonesië wat. NOS is daar
En
rapporteert daarover.
Maar je hebt ook een werkgever nodig die dat allemaal voorziet natuurlijk.
Nou, misschien
en bij de NOS, die gaan, zoals Sier de Vos zei, die gaat met 50 man naar Brazilië. En RTL staat er met z'n vieren. Dat geeft natuurlijk ook een beperking op je mogelijkheden.
In dat opzicht wel. Maar ik vind dat jonge journalisten veel meer naar buiten moeten. Hoe gaat dat dan verder straks? Want het gaat om die hypocrisie die erin zit van dat heel veel jonge mensen dus allemaal alles weten. Maar dan ook allemaal zeggen, nou die Schmid wisselt hij weer. Wat is dat toch? Dat iedereen er zo wil toe doen. Nou, die Malen is dit. Nou, die Ten Hag, het wordt tijd dat hij... Iedereen lult, man.
Hoe denk je dat het publiek jou ziet?
Ik word wel eens herkend bij de Albert Heijn. Bij 50-plussers.
Ja, want ik las een citaat waarin stond... Onder de 40 kent niemand mij.
Echt waar? Heb ik dat al eens gezegd?
Ja, dat heeft u wel eens gezegd. Heb jij al eens gezegd. Maar ik heb de proef op de som genomen. Dus ik ben de straat op gegaan.
Ja, ja.
En
waar? In Ermelo?
Hier in Utrecht.
Oh, in Utrecht.
En ik heb er een kleine montage van gemaakt.
Je bent gek, man.
Weet je wie dit is?
Ik heb geen flauw idee. Het zou Schilder kunnen zijn.
Ik ken zijn naam niet, maar...
Ik dacht, het is die hondenman.
Voor mij is het een chefkok of zo, dacht ik.
Ja, het is een voetbalpresentator, toch? Ik weet alleen zijn naam niet.
Van de NOS is het volgens mij.
Presentator die dan vaak het commentaar doet. Commentator. Is niet Frank Snoeks?
Sjiete Vos. Schilder, weet je, Juri Schreuder of zo? Ja, Joep Schreuder, hè.
Wat kun je over hem vertellen?
Hij komt uit Breda. Heeft volgens mij een dolle duikavond gehad met Helene Hendricks op een blauwe maandag.
Meestal staat hij van zijn stadion een beetje te vertellen over de wedstrijd op het grasmatje. Gaat hij vertellen over een club of over een situatie.
Lekker direct. Altijd een beetje vragen ook. Ja, hoe noem je dat? Een beetje onder de watergrens, zeg maar. Dus hij wil altijd met zijn vraagstelling altijd bepaalde antwoorden uitlokken. En vooral bij Van Gaal heeft dat mooie televisie op.
De man die bij heel veel voetbalwedstrijden zit en... die altijd indringende vragen probeert te stellen en dan ruzie krijgt met diverse bondscoaches. Zo zit hij in mijn hoofd.
Beetje zo'n romantische manier, hele geanimeerde manier van praten, zeg maar. Dus ja, ik kan hem op zich wel waarderen. Ik vind hem een mooie kerel.
Ja, als wel gewoon relaxed. Ik vind het altijd wel een hele relaxed kerel. Ja, ja. Wel een goede journalist. Ja.
Ik vind hem een beetje een soort cynisch praten altijd. Niet heel, ik ben niet groot fan of zo van hem, maar prima.
Hij heeft ook zijn stemherkenning uit duizenden, zeg maar.
Ja, hij wordt altijd goed gepersifleerd, vind ik. Dus dat vind ik al mooi. Hij heeft een bepaalde eigen stijl, ja.
Maar wat ik wel knap van hem vind, is dat hij gewoon onverbloemd doorgaat. Dat hij zich er niks van aantrekt.
Ik vind hem wel authentiek. Ik denk, ja, hij is wel de enige die... Ik vind hem inderdaad wel goed. Ja, ja, ja. Authentiek.
Wat valt je op als je die mensen over jou hoort praten?
Nou
over
ja,
jou
dat
weg?
Half, hè, weet je wel. Ik ken hem wel, maar ik ken hem niet. Hm. Nou, lekker houden zo.
Okay. Maar er waren ook wel mensen die inhoudelijk zeiden. Van, hij is wat meer nostalgisch op de manier waarop hij vertelt.
Ja.
Herken je jezelf erin?
Jawel, maar ik vind dat ook weer, dat is ook allemaal beeldvorming. Hm. Ik heb ooit, ging het over Joep, die filmpjes die je maakt, dit en dat, Van Gaal, weet je wel. Maar als het na een wedstrijd is, dan moet je aan Van Gaal gewoon, en daar hadden ze gelijk in, gewoon to the point vragen stellen. Dus wat ik me wel heb moeten aanleren is dat wanneer interview je iemand hoe?
Ja.
He? Na een wedstrijd is het gewoon...
Sek erop, zeg maar.
Ja, dan moet ik niet gaan vragen naar. He? Dus wanneer stel je dat soort vragen?
Dan kies je voor gerichtere vragen, zeg maar.
Tuurlijk, ja.
Joep, waar maakte je je sportdebuut in de media?
Stadsradio Breda, hè. Zes luisteraars, waaronder mijn moeder. En dan toen begon ik een beetje radioprogramma's te maken en het interview. Ja, toen ben ik een eigen bedrijf begonnen. En dat liep eigenlijk parallel aan het feit dat ik dus ook veel in Barcelona was. En dat ik langzamerhand ook... Ik ben ook een keer afgewezen. Nee, Joep, jij wordt geen verslaggever. Maar toch was er iets met Van Gaal in 2001. Die kwam eens met zo'n heel vliegtuig vol Bogardes van Barcelona naar Ajax. Want die bestonden 100 jaar of zo. Ik weet niet meer. Ja, we hebben iemand nodig. Ik zei, nou, laat mij dan gaan.
En wie had iemand nodig?
Nou, de NOS had iemand nodig van, kun je ze opvangen in Schiphol-Oost?
En hoe kwamen ze bij jou terecht dan?
Ja, laat maar proberen.
Oké, want je had er een paar keer aangeklopt van, joh, ik wil graag verslaggever worden.
Ja, zo gaat dat wel een beetje, ja. Ja.
En toen ving je Louis van Gaal op het vliegveld?
Ja, zoiets. En toen zei ik, mis je het niet, je vrouw? Weet ik wat, toen moest hij een beetje emotioneel. En dan heb je een bruggetje of zo, weet je wel, of een drempel, ben je over. En toen dat debuut op Nationaal TV met Jack. Met Van Hanegem en Rijkaard en publiek. En Hugo Borst met zijn column. Dus dat een beetje.
Ja, het gaat ook vrij snel.
je wilt helemaal doornemen.
Nou, nee, maar ik zit gewoon te denken van... Je werkte in de kinderpsychiatrie. Je had PABO gedaan.
Ja.
Je had blijkbaar een groot interesse voor sport. Ja. Misschien voetbal specifiek.
Maar dat was toen in Sport 7. Die begon een nieuwe zender.
Ja.
Dat was in 96. En die zochten beeldbandredacteuren. Las ik in de VI. Die ik natuurlijk ook elke week verslond.
Ja.
Zochten beeldbandredacteuren. Nou, kreeg ik een cursus. In die zomer dat Kraaitje won. In Wimbledon. En dat EK met Giddink. Nou ja, goed, dan krijg je cursus en toen werkte ik even bij SBS zo, en Toto Divisie. En daarna ging ik naar de NOS en beeldbandredacteur worden, monteren. En langzamerhand. Maar daar liep parallel aan dat ik ook in Breda wat deed en in Brabant. En dat ik met twee compagnons een zender begon.
TV & Co.
Ja. En dat in die tijd ja, deed ik een heleboel.
En dat was een commerciële regionale omroep?
Ja, dat was een tegenhanger van Omroep Brabant.
Die wel allerlei publiek geld...
Precies. Daar heb ik wel geleerd wat het is om commerciële tv enzovoorts.
Want welk moment was het dan dat je dacht van ik wil toch iets met sportjournalistiek gaan doen?
Nou, ik ben daar nooit zo bewust mee bezig geweest. En nog tot op heden niet. Kijk, die voetbaljournalistiek en sportjournalistiek vind ik heel leuk. Maar ik vind vooral ook de dynamiek erachter. Hè? Dus hoe lang gaat Ten Hag dit nog volhouden? Waarom denk je nou dat Petrovic bij Willem II is? Koster is een supertrainer. Aardige man. Veel te aardig blijkbaar.
Dus je vindt eigenlijk het wereldje eromheen
juist
veel interessanter dan het spelletje.
Juist. En dat moet ik ook uitleggen, hè? Daarvoor ben ik ook aangenomen nu. Hè? Of daarom werk ik ook bij de NOS. Ik hoef bij Willem II tegen PSV niet te gaan zeggen die speelt of die speelt niet of Pavlidis. Maar ik vertel wat er gebeurt. En door informatie die ik dan heb, vertel ik dat Petrovic hier tijdelijk is om de boel op te fucken. En ik vertel dat Pavlidis veel te veel nadenkt. En dat de tegenpol is van Djukemakis. En ik vertel hoe het op de training bij PSV was geweest. Ik moet getuigen. Ik moet een getuigenis afleggen van wat er gebeurt.
Was het lastig om die kans te krijgen?
Nee, want wat goed is, dat komt toch. Als jij goed bent, Justus, dan kun je alles wat jij wil bereiken. Zo moeilijk is het niet, hoor, in de sportjournalistiek. Ja.
In welke fase heb je het meest geleerd?
Martijn Lindenberg was toen een man bij de NOS. We hadden het daar straks ook over loopjes bijvoorbeeld, hè? Bij stand-ups. Die kon echt naar mij toe komen en zeggen, waarom doe je nou? Als je gaat lopen, loop dan met een richting. Waar loop je nou naartoe? Die man had het helemaal.
Was dat een regisseur?
Ja, dat was de baas eigenlijk van de NOS Sport.
Ja.
En dat deed me altijd denken aan Van Marwijk met Van Persie. Dat Van Persie altijd zei, ik word zo moe van Van Marwijk. Volgens mij heeft hij de pik op mij. En toen zei Van Marwijk, nee, hij ziet het juist in jou zitten. Dus Van Marwijk ziet het juist in Robin van Persie zitten. En daarom
heeft hij de pik op
zat
hij
er zo op. Ja. Want als Van Marwijk denkt van, nou, Diemers, ah ja, kan ik toch niks meer aan doen.
Stop je er ook geen energie in?
Precies. En Lindenberg deed dat heel erg.
Bij jou?
Ja.
En wat is het belangrijkste dat je van hem geleerd hebt?
Nou, flexibiliteit, dat je best veel mag durven. Dat je scheid moet hebben aan dingen.
Brutaal moet zijn.
Ja.
Bang moet zijn om ruzie te krijgen.
Ook niet bang, nee. Maar dat is helemaal niet zo. Geen deelnemer blijven. Maar wel weten wanneer je wat zegt. Snap je? Dus na een afloop, ik weet wel, Champions League of zo. Paris Saint-Germain. Met Zlatan. Ja, dan moet ik niet met Zlatan gaan praten over weet ik wat. Maar gewoon puur, hey, ik ben een vriend van Mino. Zlatan, heb je even. Even kort. Mino Raiola, dat is een documentaire. Hè? Daar ben ik al 3 jaar mee bezig. Ja.
Ja.
Maar ja, er zijn ook columnisten.
Zoals Marcel van Roosmalen.
Onder andere, die hem, wat noemde die hem nou?
Kinderlokker.
Ja, dan houdt de top. Hè? Dan denkt Mino van, dat doen we niet meer.
En dan heb je eigenlijk weer last van iemand die in de buitenwereld zit. En, of iemand
maar goed,
die...
hij is een columnist, dat mag. Dus je kunt ook zeggen, Mino, doe even... Hè?
Maar doe je daar wat mee? Bel je dan op?
Met Marcel?
Ja?
Nee, Marcel, ik heb ooit een interview aan Marcel gegeven.
Oké, hoe was dat?
Wat voor je zeg ik. Nou, het duurde allemaal lang voordat ik dat terugkreeg. Ik vind dat geïnterviewd worden ook helemaal niks justus.
Oké. Ja, want je zei net, je moet ook brutaal zijn.
Ja,
kun je een voorbeeld geven van het moment dat belangrijk was, zeg maar?
Je moet met Mino Raiola niet allemaal te keurig zijn. Dus je moet ook een soort van sociale emotionele vaardigheden hebben.
Ja.
Om dit vak te doen, althans, als je buiten wil zijn. Je moet weten dat Schmid anders moet behandelen dan Ten Hag. En Ten Hag weer anders als Dick Advocaat. Het is gewoon bijna vlichten met een vrouw. Het is dat je... Je moet echt sociaal en emotioneel redelijk sterk zijn.
En gebruik je trucjes?
Nee, daar hoef ik geen trucjes voor te gebruiken. Dat is gewoon dat je in kan schatten op welk moment je wat aan iemand vraagt. Hè?
Ja, want je wel heel erg doet, bijvoorbeeld, je gebruikt heel vaak de naam van iemand. Je zegt snel Justus, of als ik nu zeg Joep.
Ja.
Dat is wel dat iemand meer rechtstreeks aanspreekt. Dat is wel een andere manier van
Weet je wat ik had gehoopt? En volgens mij werd dat ook gezegd. Hij is wel zichzelf, zeiden ze dat ook niet?
Nou, authentiek.
Of een over compliment, dan is dat dat.
Ja.
Dat zou ik inderdaad graag, dat ze niet denken dat ik daar een spelletje speel te spelen.
Oké. Okay. Maar je denkt dus heel erg na over de manier van benaderen.
Nee, ik denk helemaal niet over na, dat gaat ook vanzelf. vind dat bijvoorbeeld nu heel interessant. Ik zou graag eens met Ibrahim willen praten.
Ibrahim Afellay?
Ja.
Omdat hij 20 jaar zijn mond gehouden heeft en nu iedereen de maat neemt op televisie.
Ik heb hem vaak wel zo dingen gevraagd. Hij heeft nooit wat gezegd. Nooit.
En waar lag het aan, denk je?
Weet niet. Om zijn werkgever. Hij heeft miljoenen verdiend in Eindhoven of noem maar op.
Dat kan natuurlijk ook een trucje zijn. Dat spelers denken, ik zeg gewoon niks. En dan word ik ook niet gevraagd. En dan ben ik er vanaf.
Kan.
Zoals Hakim Ziyech had natuurlijk een beetje hetzelfde. Hans Kraaij kon wel een beetje wat met hem. Maar de meeste journalisten hadden toch moeite om hem te interviewen. En ja. Die vroegen hem ook niet meer aan. Dan denk ik, ja, dan sta ik zo meteen 30 seconden met hem te praten. Dan kreeg ik 3 keer ja, 1 keer nee.
Daar zou ik met hem over willen hebben. Heb je nou 15 jaar lang, ben je nou altijd zo keurig bescheiden geweest, maar had je een mening? Heb je die altijd onder het tapijt gehouden? Of ben je nu in de overdrive?
Een soort overcompensatie. Nog één dingetje wil zeggen over die emotionele intelligentie, of die psychologische benadering.
Nou,
of,
gewoon sociaal-emotioneel ja. Met mensen overweg kunnen, op nee, visite.
Wat ik knap vond, ik zat een paar interviews terug te kijken in voorbereiding voor dit gesprek. Hm. En onder meer met Theo Bos, Fernando Rixen,
dat is lang geleden,
Boerenbach.
Ja.
Allemaal hele gevoelige interviews. Bij Rixen, ik ben daar even koffie gaan halen, want dat kwam bij mij weer heel erg binnen. Ja. Maar wat me opviel is dat je totaal niet bang bent om ook hele gevoelige vragen te stellen, zeg maar.
Maar ja, jij durft misschien nu ook meer tegen mij te vertellen. Of dat zou fijn zijn dat jij het idee hebt, er is een openhartig gesprek aan de hand. Ja. Want ik vind wel dat als ik hier zit, ja, dan moet ik ook wat zeggen.
Ja.
Dus er moet ook een sfeer daarin zijn, hè? En hoe ik dat dan bijvoorbeeld doe met Fernando Rixen, dat is dat ik vooraf met zijn die journalist, hè, Martijn de Vries. Die had toen een boek geschreven, Vechtlust of zo.
Ja, ja, precies.
Maar we kunnen ook, wie had je nou mee als voorbeeld? Oh, met Theo Bos bijvoorbeeld.
Ja.
Die is akkoord. Maar dan ga ik eerst bij hem thuis, bij zijn vrouw en zijn dochter, drinken we koffie. En zeg, zullen we buiten lopen? En dan heb ik even met die dochter gesproken. En ik zie ook wat foto's en zo, weet je wel. En dan tijdens dat interview, denk ik, ja, god. Hè? Dus hij vertelt, hij durft te vertellen. Ja, dan laat je zijn dochter na. Of zo, weet je wel. En dat komt omdat je dus net daarvoor. Dus ik geloof ook heel erg in dat je ergens op tijd moet zijn. Voordat de lampen aangaan.
Ja.
Dan kun je de info halen of zo. Weet je, begrijp je wat ik ermee zeg?
Nee, maar het is emotioneel onafhankelijk. Dus je staat er. Je kunt er heel goed. Die distantie die hou je heel goed. Want ik kan me ook voorstellen als je met Fernando Rixen staat, die bijna niet meer uit zijn woorden komt, dat dat ook iets met jou doet. Maar je hebt en die emotionele onafhankelijkheid. Maar daarbovenop heb je ook nog de mogelijkheid om echt de vinger op de zere plek te leggen. Van, ja. Okay,
weet je, dat komt?
Nou?
Omdat ik geen deelnemer ben. Ik vind het allemaal heel erg voor Fernando Rixen, maar kinderpsychiatrie, dat is pas erg. Allemaal niet zo uitvergroot. Hè? Het is heel erg wat er met Fernando is gebeurd. Of Theo Bos. Het is live, hè? Gebeurt in Venlo, hè? Dat gebeurt in Ermelo. Dat gebeurt in Vlissingen. Dat is allemaal heel normaal. Mensen die verkeerde pilletjes nemen. Mensen die een vinkje vergeten.
Maar toch vind ik het wel een bijzondere vorm van journalistiek die je niet veel meer ziet.
En waar bijna geen ruimte voor is en geen uitzendruimte. Omdat alles kort of snel moet.
En krijg je daar reacties op dat soort interviews, op dat soort gesprekken?
Ja, dat blijft dan bij. En dat was helemaal vergeten. Theo Bos.
Boerenbach.
Potverdorie. Ja.
Ik vond het best, best heftig ook om er naar te kijken, zeg maar.
Ja.
Want je vraagt ook over die, misschien weten niet alle kijkers dat, maar hij heeft 2 zoontjes verloren bij een auto-ongeluk. Maar je vraagt dan ook aan hem, je excuseerde je op een begrafenis, je bood je excuses aan. En vroeg dan ook van, ben je te veel met voetbal bezig geweest? Heb je genoeg aandacht gehad voor die jongetjes? Ja. Dat is wel confronterend.
Ja, maar hij moet toch mooie dingen, hij moet er toch. Maar volgens mij kun je alles vragen, ook aan Van Gaal. Ik vind die Wietse van der Goot, dat is best talent, hè? Kan heel leuk commentaar geven. Ik zeg niet dat hij dat nam, ik zag hem met Van Gaal, je zag chemie. En dat komt volgens mij omdat Louis ziet dat die Wietse, hij weet veel. Maar hij is ook echt geïnteresseerd. Als ik een tip aan Wietse van der Goot mag geven, ga niet in talkshow zitten. Blijf hij is enthousiast over United of Sheffield. Weet ik veel wat hij, hè? En hij vraagt echt aan Van Gaal. En Van Gaal voelt dat. En dus gaat Van Gaal ook antwoord geven. En durft hij misschien wel eens kwetsbaar te zijn? Het is toch gewoon heel simpel? Ja. Heb eens belangstelling voor de ander in plaats van vooringenomen je mening te gaan geven. Nou ja, ik lijk wel een pastoor. Ik stop er nou mee.
Want je zei, Van Gaal was eigenlijk het beginpunt van je carrière. Hè? Want hij moest...
Ja,
hij
voor
moest,
mij
hij moest
niet. Ja, maar dat vindt dan leuk. Ja,
de NOS die viel daarvoor. Fijn. Omdat hij moest huilen in een gesprek met nog een relatief onervaren Joep Schreuder destijds.
Wie is die piepo?
Maar achteraf, of nu, vindt Louis Van Gaal je lul, hoorde ik je zeggen in je vorige
interview. Ik denk dat Louis mij geen lul vindt.
Oké. Okay. Dat zei je bij, op het Windersheim tegen de collegezaal. Ik ben niet goed met Van Gaal, hij vindt mij een lul.
Ja. Hij vindt mij, weet je wel, maar ja, ik sta op een vliegveld. Hij komt terug en dit was live 2 minuten en dat blijft dan hangen. Maar ik denk dat als ik zo zou kunnen praten met Louis van Gaal. En je hebt de tijd en je praat vooraf en dit. Dan denk ik dat Louis die zelf bijvoorbeeld zou heel graag meer willen weten over zijn tijd als leraar speciaal onderwijs. Want dat heb ik ook gedaan.
Ja.
En als hij dat zou weten, dan zou het daar eens over hebben. Zoek naar raakvlakken.
Ja.
Zo, dat soort dingen.
Ik heb 11 basisvragen om je nog wat beter te leren kennen als sportjournalist.
Mag ik wat zeggen?
Dat mag.
Waarom doe je dit nou?
Nou, om een beetje ongenuanceerde antwoorden te krijgen. Om jou een beetje aan de tand te voelen.
Maar wat wil je daarmee?
Een beter beeld krijgen van Joep Schreuder.
Maar heb jij nou al niet best wel, door je manier van vragen en door je vasthoudendheid om mij te benaderen en zo, heb je nou al best wel niet een bepaald beeld?
Maar we maken het voor de kijker natuurlijk.
Nee, wat jij wil is opportunisme. Wat jij wil is vorm.
Ja, maar dit kan toch ook een haakje zijn voor een goed gesprek? Je bereidt je voor, je bedenkt wat vragen. En dus ik vind het leuk als je verschillende gasten spreekt om dan dezelfde vragen een paar keer in en dan te kijken hoe ze erop reageren.
Okay.
Maar geef de kans, Joep.
En als je begrijpt wel wat ik bedoel, hè? Ik bedoel dat de vorm steeds meer belangrijk wordt.
Nee, nou, oké, maar je hebt een format.
Dus maar ga je nou bloemkool, spinazie of Mart?
Stel, oordeel uitstellen is ook belangrijk.
Oké, dat is een hele goeie. Ik luister.
Mijn droom was altijd al om sportjournalist te worden.
Nee.
Mijn journalistieke voorbeeld is?
Derek Sauer.
Het mooiste aan mijn vak is?
Nieuwsgierig kunnen zijn, ontwikkeling, buiten zijn.
Mijn grootste professionele blunder tot nu toe is?
Ik moet meteen omdat Siert hier staat. Groningen PSV, de PSV kampioen. Ik sta daar ook live, 2001. Hoe heet dat? Niet in die oude Oosterpark. En ik flikker zo live. We hebben een flikker zo live over kabels. Maar goed, is dat een blunder? Oh ja. Toen flikkerde ik zo, ja. Wat is er nog meer gebeurd? Oh ja, met die douche, hè?
Ja.
Maar ja, is geen blunder. Jouw kan mij het schelen.
Je zegt ADO of zo?
Ja, dat ADO-verhaal.
Mijn meest ongemakkelijke interview ooit was met...
Ja, moet ik even, mag ik daarop terugkomen?
Ja, zeker. Als ik moet kiezen, is mijn favoriete voetbalclub?
Nou, dit is...
Kijk, ja, die heb ik
nee, dit is nou komen. Echt zo'n opportunistische vraag. En daar ga ik er nu antwoord op geven. Ik heb geen favoriete club.
Voor deze speler heb ik een zwak.
Voor spelers met een rafel. Memphis Depay. Mee geïnterviewd 6 jaar geleden op een tennisclub.
Mijn minst favoriete collega van de pers is?
Allemaal aardige gasten.
Over deze ontwikkeling in de voetbalmedia maak ik me grote zorgen.
De kloof, hè?
Mijn mooiste journalistieke prestatie is?
Prestatie. Krijg ik dan ook een prijs? Zullen we het daar zo van hebben?
Daar komen we ook nog wel op. Die bullshitprijs allemaal.
Iedereen een prijs.
Ja. Maar er is toch iets waar je het meest trots op bent, wat je hebt gedaan tot nu toe. Dat je denkt, nou dat was echt goed.
Ik ben in Sao Paulo verhalen maken over Brazilianen voor het WK Brazilië.
Met bendeleiders?
Met transseksuelen s'nachts in Sao Paulo lopen. Of een bendeleider die zijn jochies de politie laat wegsturen. Bejaarde mensen in Porto Alegre. Maar wat, dat is geen prestatie. Robert Henke, hè?
Maar waar ben je het meeste trots op als je terugkijkt?
Trots, jongen.
20 jaar NOS, is er iets wat je gemaakt hebt waar je denkt van, nou, dat
nee,
was echt goed?
Nee, maar dat is, er zijn dus journalisten, ik weet het wel, die al die badges bewaren. Ah, kom op, jongens. Okay. Er zijn mensen die dat allemaal bijhouden, dat ze al 150 interlands hebben gedaan. Dat is liefhebberij, Justus. En dat is oké. Ik vind het zelfs schattig en aandoenlijk. Maar zeg niet dat het journalistiek is.
Er is niet één ding waar je aan denkt, aan jouw carrière van...
Nou, Robert Enke, die documentaire, dat was bijvoorbeeld iets waarvan ik vind dat... Daar had ik in 0 euro zoveel links eraan. Frank de Boer, de keeper van het Duitse elftal. Vinna Bartje, Pierre van Hooijdonk, Hans van Breukelen, die er ook over begon. Rauwelaert en Rauwelaert die stond. Dat is een, als ik een tip mag geven, kijk u alsjeblieft even terug.
En dit zou de kers op mijn journalistieke taart zijn.
de Justus Dingemansen van deze wereld worden. De tijd hebben om dit soort gesprekken te hebben.
Oké. Okay. Dus meer rust in dialoog, zeg maar. En niet het gejaagde, mixzone-achtige.
En niet allemaal 10 vragen of je van welke favoriete club jij hebt. Okay. Trouwens, ik heb wel een favoriete club. Hoor.
Ga je niet zeggen?
Nou ja, ik ben een keer bij AS Roma tegen Juventus geweest. En dan kom je in dat stadion, Stadio Olimpico, weet je wel. Dat soort dingen.
Wow. Maar Joep, je komt bij Breda, je bent NAC TV gewerkt.
Ja, maar het gaat niet om NAC. Het gaat om die idiote ritueel. Weet je dat je toen NAC basketbal had? Het gaat om, vroeger stond ik bij NAC met mijn vader. Maar het is toch niet zo dat NAC... Ik hoop dat ze nog eens naar de Eredivisie gaan, maar het is toch niet dat... Je zou wel eens kunnen zeggen, heb je wel sympathie of zo, weet je wel, voor een club of zo. Maar dat gecultiveer van, of het nou Heracles is of FC Groningen is mijn club. Kom op jongens.
We hadden het over voorbeelden. Wat maakt een journalist echt goed?
Ja, ik wil niet in herhaling vallen, maar dat is nieuwsgierigheid. Durf. Ik noemde daar straks bijvoorbeeld Derek Sauer, hè?
Ja.
God, jongen, je zult 1980 in de Sovjet-Unie naar Moskou verhuizen. Hè? En nu al 40 jaar daar zitten, hè? Zijn zoon is ook journalist.
Ja.
Een vrij onafhankelijke krant. Ik vind dat knap, hoor. Ik heb een keer toen tijdens Rusland ook geluncht. Fantastisch café, Vogue café. Met Guus Hiddink en Derek Sauer. Nou, dat vond ik de leukste lunch van mijn leven.
Wat maakte die lunch zo leuk?
Omdat ik daar met twee onafhankelijke geesten zit, die ook mij kennen. En die ook zeggen, waarom doe jij dit niet? Die vragen stelden zonder eigenbelang. En die ook een bepaalde manier in het leven van denken, of een bepaalde manier van denken hebben in het leven. Van je denkt, wauw.
Je wilde even nadenken over wat het meest ongemakkelijke interview uit je carrière was.
Daar ben ik nog niet achter. Oh. Dus dat wordt straks de uitsmijter.
Okay.
Ondertussen. Meest ongemakkelijke interview. Oh, en geef me al zoveel suggesties dan.
Nou, ik dacht aan Louis van Gaal inderdaad. We hadden het al even over. 2014, dat hij derde was geworden.
Ah, dat is helemaal niet ongemakkelijk.
Maar, als kijker voel je wel een beetje ongemakkelijk, Joep. Dat kan ik je zeggen.
Maar waar ik vooral moet denken is...
Je loopt ernaast. Hij heeft eigenlijk geen zin in het interview. Hij geeft een soort snauw van... Nou, jullie zouden ook wel eens wat meer waardering voor mij mogen hebben. Ook bij de NOS, Joep. En dan vraag je, wat bedoel je daar dan mee? Dan gaat hij nou eigenlijk weer niet echt op in. Dat schuurt toch een beetje?
Ja, maar als ik dan wegrijd daar, denk ik, moet ik... Ja, daar lach ik toch. Dat is toch niet iets van... Ja,
maar ik zeg niet dat jij het je aantrekt. Nee, alleen het ongemakkelijk is.
Nee, dat is helemaal niet ongemakkelijk. Wat was het tweede voorbeeld dan?
Ja, 10 jaar eerder, Zlatan.
Oh ja, dat was leuk.
Hij was net op de enkel van Van der Vaart gestaan.
Ja, niet voor niks. Hè?
En toen
waarom was
toen tegen NAC was hij hartstikke goed.
Ja, maar dan moet je de context begrijpen dat het inderdaad Nederland-Zweden was. Van der Vaart tegen Zlatan. 3 dagen daarvoor. Hij had ook met Sylvie te maken, Breda's meisje. Zlatan zei daarover iets tegen Rafael, ga ik hier niet herhalen of zeggen. Dus dat liep al niet lekker.
Mm-hmm.
En 3 dagen later, 2 dagen voor de deadline van de transfer, scoort hij waanzinnig hè, tegen NAC. Hè?
Ja.
En toen stond je nog gewoon op het veld en toen zei ik tegen David Entler, ik wil graag Zlatan spreken.
En dat was met de interesse van Juventus op dat moment?
Precies, ja. Ja, en dat er twee Zlatans zijn, zei ik. Hè? De waanzinnige, geniale... Eigenlijk is dat nog steeds zo, toch?
Maar hij had er niet zoveel zin in, hè?
Nee, hij vond het... Dat is toch lachen, hè?
Maar ik vind het wel knap.
Ik weet
je,
nog dat...
Ja,
dat...
maar je gaat wel... Je doet alsof het niet gebeurt, zeg maar. Je gaat gewoon door en je raakt ook niet van je stuk. Je blijft gewoon vragen stellen.
Maar weet je, Justus, dat is toch echt... En dat is... Ik ben ook pas journalist op mijn 30ste, 35ste geworden, hè? En daarvoor heb ik echt kinderen moeten behandelen en zo. Die echt... Het is zware shit. Dus dat maakt slaat dan allemaal niet zoveel uit, hoor.
Dus je bent er gewoon, je raakt niet onder indruk, dat is het.
Nou, dat is denk ik, gelukkig. Dus dat is het voordeel van later pas beginnen, dat je daar niet zo druk om maakt. Nee. En ik denk dat voetballers met een rafels worden trainers, Justus, bang van. Mensen houden niet van ongrijpbare mensen.
Maar omdat ze de autoriteit ondermijnen ook van zo'n trainer? Of dat ze niet precies doen wat ze zeggen?
Niet alleen in de voetbalwereld.
Dus mensen die het anders doen, of die afwijken, die zijn gevaarlijk. Of die intimideren.
Die zijn te ongrijpbaar en soms zelfs te intimiderend of te imponerend voor de voetbaltrainer of een bankdirecteur.
Ben je zelf zo iemand?
Daar heb ik soms wel eens de gedachte over, ja.
En merk je dat, dat mensen het daardoor lastig vinden? Of mensen die jou leiding geven om met jou om te gaan?
Ja.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Nou, er zijn mensen, maar dat is altijd wel geweest, dus ook in de kinderpsychiatrie of zo. Maar dat zitten ook allemaal kinderen met randjes, hè, om maar wat te noemen. Of vroeger met vrienden. Iedereen had een poeg, ik had een Tomos. Allemaal niet zo leuk hoor, dat je dan anders bent. Of dat je op je 12e al Pink Floyd luisterde. In plaats van de top 40 muziek. Maar aan de ene kant vinden ze dat dan heel leuk. En ook goed, andere reportages. Mart Smeets, je doet het anders. Maar wel binnen de lijnen blijven. Niet te veel rivalen worden.
Maar het klinkt alsof je een beetje een outsider voelde. Of dat je een outsider bent misschien wel.
Als wij met schoolreis naar Parijs gingen, met een groep van 25 mensen, veel vrouwen, Pabo, dan gingen ze eerst op bij de Arc de Triomphe een half uur praten, zullen we naar links gaan of naar rechts? En dan liep ik inderdaad met een ander meisje, wat een beetje anders was. Ja, dan dacht ik, we gaan niet een half uur wachten, dan liep ik al langs de scène of alleen. En daar heb ik toen in die tijd, was ik 18 of 20 of 22, wel eens over gedacht van, dat is niet altijd leuk. Want dan dacht ik, doe ik dit er nou om? Wil ik nou niet bij de groep horen? Waarom neem ik geen deel? Waarom juich ik niet bij een doelpunt van Ajax? En dus daar heb ik toen even moeite mee gehad. Want mensen denken, hij doet het erom. Later, als je ouder wordt, dan besef je ja, dat je gewoon misschien een beetje anders kijkt of met andere ogen naar iets.
En dat is uiteindelijk je kracht geworden?
Ja, dat is uiteindelijk ook waarom ik denk dat ik bij de NOS voor een miljoen kijkers op zaterdagavond moet vertellen dat Schmid de afgelopen week zo en zo heeft getraind en dat hij denkt zo en zo. Ja.
We hadden het over collega's, of je minst favoriete collega. Toen zei je eigenlijk van, die heb ik niet echt, ik ben met iedereen goed, maar je neemt wel mensen ook graag de maat, toch? Op het moment dat je het niet met ze eens bent. We hebben net al even over Marcel van Roosmalen gehad, Mart Smeets.
Ja, maar wat wil je daarover weten? Ik heb geprobeerd te vertellen tegen jou dat ik vind dat de journalistiek, daar maak ik me echt oprecht zorgen over, te veel mening heeft, te veel een eigen bv is, te weinig buiten. En dat heeft te maken met die kloof. Dat die kloof onoverbrugbaar wordt. Dat je een soort circuit hebt van mensen met een mening. En over mensen die waar het om gaat, die het geld verdienen enzovoort. En dat snapt elkaar niet meer. En individueel journalisten, ja, wat moet ik erover zeggen? Ik heb tegen jou ook gezegd, de Krabbedam, Wijfels, dat soort mensen. Die zijn buiten, dus dat vind ik goed. Marcel van Roosmalen schrijft geweldige columns. Alleen, het is natuurlijk niet makkelijk, maar dat is wat anders, hè? Ik bedoel, hij schrijft geweldige columns. Of je moet erom lachen en dat soort dingen, weet je wel. Het is alleen niet handig voor mijn werk, maar dat is wat anders. Maar heb ik nou een hekel, echt een hekel aan een... Ik heb helemaal geen hekel aan geen enkele... Ik zie hier al wie je allemaal hebt gehad. Het zijn toch geweldige collega's of zo? Alleen ja, gods, iedereen doet het op zijn eigen manier. Je bent er niet mee eens, hè? Of
nou, wat? Ik zit even de precieze bewoordingen te bedenken.
Mart Smeets heb ik gezegd inderdaad. Pedant, irritant. Wie?
Pedant en irritant. En hij heeft je een brief geschreven waarin hij zei dat je wat meer zoals de familie Stekelenburg moet opereren.
Ja, toen heb ik hem een brief teruggeschreven dat mijn vader 40 jaar lang of 30 jaar lang voogd was van 90 kinderen en directeur van de kinderbescherming in Breda. En wat mijn moeder allemaal deed op hbo-niveau, laten we het zo zeggen. En dat is wat anders dan altijd weten wie de nummer 4 is van de Chicago Bulls. Dat heb ik zo toen teruggeschreven.
Nee, ik ben het er niet zozeer niet daarna, mee eens, maar daarna kreeg, wat je zegt... Van,
daarna
je,
kreeg ik geen bericht meer terug.
Oké, okay, dat is duidelijk. Want je zegt, ik heb geen hekel aan mensen zo, maar je zei ook dat er mensen, dat er genoeg mensen zijn die je niet mogen of die je bloed kunnen drinken. Dus er is ook een lijn van conflicten die door je carrière heen loopt.
Ja, maar Justus, ik vind dat je dat dan echt moet nuanceren. Je kunt dus volgens mij echt iemand, mag je best de maat nemen. Zeker in wat hij doet. Dat doe jij met dat filmpje en dat doe jij bij mij. Mm-hmm. Je mag zeggen, waarom doe je dit? Dit vind ik stom of dat vind ik goed. Maar dat wil niet zeggen dat je nog een hekel hebt aan dingen.
Precies. Tussen de regels door proef ik ook een beetje dat je vindt dat de verkeerde mensen de aandacht krijgen. Je zei ook van de leegte bijvoorbeeld, hè, directeur, dat een mooi verhaal zou zijn. Dat je die dus nooit hoort, maar dat je dan wel de zoon van Bart Chabot overal voorbij ziet komen. Ja, dat bedoelde ik eigenlijk te zeggen met dat de verkeerde mensen de aandacht krijgen.
Nou, daar heb je helemaal gelijk in. Wim van der Leegte is volgens mij, ik ken hem niet. Ik ken hem niet. Ik weet alleen dat hij, geloof ik, werk geeft aan 60.000 mensen. Dat is echt ongelooflijk. Rijn en Limburg en Giet Born, hè? Daar die DAF, of die wat nu de Mini is, weet ik wat. Die man heeft ook volgens mij ook allemaal in Irak plastic stoeltjes voor stadions verkocht. Dat is een man van een verhaal. Nog nooit gehoord. En wel Splinter Chabot. Heb je dat eigenlijk wel door? En heb je nou wel door wat voor circus dat is? En een poppenkast. En mij maakt het niet uit. Maar doe dan niet alsof jij de talk of the town bent. En op één voetbalprogramma's. Lullen. Dat is echt schandalig. Het tekent de totale minachting van het Gooi en Amsterdam. Of het nou om Van der Leegte gaat. Of om iemand uit Groningen. Waar Jan Mulder bijvoorbeeld nu ook iets vertelt. Hè? Soms ook boos is over de aardgas. Hè? Of zo. En wel elke... Je kunt de tv uitzetten, wat ook steeds meer gebeurt. En er zijn er maar 800.000 bij M. En de rest is blijkbaar andere dingen aan het doen.
Want je zegt ook, als ik bij Gorkum de brug over de Witte Brug overrijd, ben ik altijd blij dat ik weer aan die kant van, van het water ben. Maar wat ik proef, hè, want je zegt, het maakt me niet uit, maar het gaat je wel aan het hart, dat is duidelijk. Dat
je vindt maar waarom gaat dat mij dan aan het hart?
Nou, ik heb het idee dat je vindt dat de mensen in Hilversum en Amsterdam vooral gefocust zijn op Hilversum en Amsterdam en niet meer oog hebben wat er in de rest van het land gebeurt. En dat is
overal, hè. Dus Napels voelt zich altijd achtergesteld ten opzichte van Rome en Barcelona ten opzichte van Madrid, hè. Dat is overal. En dat is ook niet erg. Dat is ook zo. In Amsterdam en Hilversum gebeuren er veel dingen. Maar je moet niet hypocriet zijn. Je moet niet doen alsof we daar allemaal... Dat de talk of the town is. Want de talk of the town in Venlo is heel wat anders.
Want als je het zelf vergelijkt...
Maar wat vind je? Ja, wat vind je? Ja.
Er is niemand geïnteresseerd in wat ik vind, Joep.
Nou, maar dat vind ik eigenlijk van mij ook. Ja, je kunt nou lachen... Dus daarom voel ik me hier ook heel ongemakkelijk.
Oh ja?
Ja.
Omdat je...
Nou kijk, ik zou best wel eens een keer een boek... en dat ligt al lang klaar natuurlijk... over de zomer met Mart Smeets. Of de reizen met Guus Hiddink. Dat ligt natuurlijk allemaal klaar. En ook over wat er allemaal achter de schermen gebeurt.
En waarom breng je dat dan niet uit? Want ik zag in een interview van 2015 al... dat je het over je boek had.
Ja. Omdat ik dan ook... ga ik dan een prijs krijgen of zo? Of ben ik dan iemand?
En wat wil je erin vertellen?
Nou, de andere kant, hè. Dus ik voel mij ook nu heel ongemakkelijk om hier met jou allemaal over bijvoorbeeld die kloof te praten. Tegelijkertijd vind ik het ook gewoon bijna mijn job. Omdat ik, als ik buiten ben, niks anders hoor.
Ja. Maar het is toch ook goed dat het verhaal verteld wordt dan?
Wat lullen jullie daar in Hilversum of zo? Ik noem maar wat. Hmm. Of wat wordt daar geschreven? Of dit of dat?
Maar is het dan ongemakkelijk omdat je er zelf ook onderdeel van uitmaakt?
Nou, dat is inderdaad wel een constante strijd, ja, natuurlijk.
Je maakt er onderdeel van uit, maar je wilde eigenlijk geen onderdeel van uitmaken.
Nou, nee, dat is, de NOS is geweldig, want die geeft ook de ruimte daarvoor. Ook voor de andere mening, maar het is natuurlijk niet eenvoudig. En ik voel me ongemakkelijk om, jij zegt, jij bent niet belangrijk, jij ik ook niet, jongen.
Hm. Nou, ik vind wel dat je jezelf er tekort mee doet. Want het is toch wel zo dat Joep Schreuder door de jaren heen met al die hoofdrolspelers heeft gesproken. En dat is toch interessant om dat naast elkaar te kunnen zetten. En dat je die verschillende gesprekken en die verschillende ervaringen, om dat een soort... Kijk, als je met Louis van Gaal gaat praten, krijg je alleen maar Louis van Gaal. En als ik met Joep Schreuder, krijg ik een stukje Louis van Gaal, een stukje Guus Hiddink, een stukje Leo Beenhakker.
Dit is een keertje leuk en dan is het weer klaar.
Maar ik nodig je volgende week nog niet weer uit.
Ik maak me er niet populair mee.
Okay. Maar is dat belangrijk voor de outsider Joep Schreuder?
Nee, het is niet belangrijk om. Het is niet belangrijk om een prijs te krijgen of populair te zijn.
Ik heb nog een serie headlines voor je. Dat zijn uitspraken van jezelf en andere koppen uit de media.
Oh god.
Joep Schreuder is de beste autoruiminterviewer van Nederland. Dat is algemeen bekend.
Ja, dat is de shoot heeft dat een keer geschreven bij het Nederlands Elftal of zo. Bij dat Cruijffrevolutie en zo was wel lachen. Ja.
Ben je de beste autoruiminterviewer van Nederland?
Ja. Nou, als ik die prijs krijg, dan kan ik die op een tegeltje. Dan wil ik die boven mijn bed hangen bij alle andere toegangskaarten van WK's en EK's en Olympische Spelen waar ik ben geweest.
Wat vind je ervan? Dat je noodgedwongen van auto naar auto moet hoppen en dat je niet gewoon de ruimte hebt om die jongens op een andere manier te spreken?
Ik voel me daar allemaal niet te groot voor, hoor. Bovendien, dat zal alleen maar meer gebeuren in de toekomst. Hè? Niet vergeten dat de rechten misschien wel een hele andere. Dus mensen gaan. Als je recht hebt, ben je nog in het stadion. Daarna, en dat weet Voetbalzone ook, moet je creatief zijn. Hè?
Ik vind dat het qua meningen totaal uit de hand loopt. Ik word wakker met Frits Barend en ik ga er 's avonds mee naar bed.
Duidelijk, hè?
Sluit eigenlijk naadloos aan bij wat je vertelde. Dat iedereen zichzelf zo interessant vindt. En dat ze, zonder dat ze zich echt binnen de lijnen begeven, van een afstandje gaan zitten duiden.
True.
Voorbeeld, de prijsdiarree. Voor elke film, elk televisieprogramma en elk boek is er een prijs. Nou, gefeliciteerd.
Nou, kijk. Je hebt bijvoorbeeld ook het beste Brabantse worstenbroodje. Dat snap ik wel.
Dat lijkt me wel een belangrijke prijs ook.
Dat is sowieso belangrijk natuurlijk. Maar dan is die bakker ook blij, hè?
Ja.
Met een poster. Maar het gaat wel ver, hè? En de grap is steeds, denk je nou dat Wim van der Leegte of meneer Jansen uit Groningen dan denkt, goh, wat leuk, die prijs is naar die radioprogramma gegaan.
Heb je zelf al zo'n prijs gehad?
Ja. Ik was 12 jaar in gemeenschapshuis De Viande en ik won het Songfestival Playback. Maar het was het liedje Big City van Tol Hansen. Big City. En dan had ik een eigen tekst op gemaakt. Probleem is, ik kreeg een beker. Maar de week daarop deed ik nogal eens winkeltje in mijn straat. En heb ik de beker voor 7,50 gulden verkocht aan het buurmeisje. En die had hem voor zijn raam, had ze voor het raam gezet. Dus de jaren daarna, als ik naar school ging, kwam ik langs mijn eigen beker. Was een beetje dom, want van je 7,50 gulden kocht ik dan snoep. Justus.
En daar is enorme hekel aan prijzen vandaag gekomen.
Dat zou kunnen.
Nee, het is fijn dat we dat in ieder geval hebben weten te herleiden nu. Joep Schreuder is een parodie op zichzelf aan het worden. Johan Derksen. Hoe ga je daarmee om?
Wat Johan Derksen zegt is voor mij niet relevant.
Word je daar veel mee geconfronteerd met dat soort uitspraken?
Nee. Dat is natuurlijk wat veel mensen zeggen is niet echt relevant, Justus. Ik zeg expres jouw naam. Omdat jij tenminste nu wel de moeite neemt om door te vragen bij mij. Ik denk dat als Johan Derks en ik eens gezellig een sigaret of een sigaar konden roken. 2 uur lang. Dat Johan Derks dan hele andere dingen zou zeggen. Dat komt omdat hij dan in gesprek is met mij.
Hmm.
En niet over mij.
Maar dat is niet zijn model, zeg maar.
Hij is niet de enige daarin.
Zou de persdame van Anderlecht al spijt hebben dat Joep Schreuder alsnog een vraag mocht stellen bij de presentatie van Fred Rutte?
Ja, dat is leuk, hè? Ja, ik mocht geen vraag stellen of zo.
Nee, toen zei je tegen Fred Rutte dat die derde keus was, of misschien wel 8e keus.
Vond hij niet erg.
Nee, maar het publiek vond het niet zo leuk.
Welk publiek?
Nou, het Twitter-publiek, laten we het zo noemen.
Ah, joh.
Die vond het onvriendelijk.
Ja.
Of denigrerend.
Nou, ik heb toen ook best een heel goed contact met Fred Rutte. Fijne man. Maar hij slist, hè, geloof ik, hè? Of zo. Schijnt erg te zijn. Toch zo interessant, hè? Ten Hag ook, hè? Beetje tukkers, hè? Toch gek, hè? Toch erg gek dat hij dan trainer van Ajax kan zijn, hè?
Ja, is dat zo?
Zelfs Sjoerds geeft het nu, na 3 jaar Ten Hag, schreef het nog, hè? Maar we accepteren het nu wel. Ik weet niet wie we zijn, maar omdat hij... Hij is dan wel tukker, maar... Goed, half finaal Champions League, zolang die goed presteert. Komt ook gewoon door al het geld, hè, wat hij krijgt. Blijft toch een tukker.
Maar dat is het randstedelijk
eigenlijk. Wat denk je nou dat Erik ten Hag daarover... Die denkt, joh, ik ben blij als ik straks in Dortmund zit. Of in München. Ik bedoel... Denk je nou dat je dit in Duitsland meemaakt of zo? Zelfs in Italië. Denk je nou dat het Hansi Flick bijvoorbeeld een beetje zelfvrouw zou praten? En hij wint 6 prijzen in een jaar. Dat er nou zo over Hansi Flick wordt gesproken.
Dat hele mediawereldje, dat het Hilversumse, dat Amsterdamse.
Mm-hmm.
Je hebt ook wel eens gezegd dat het een stuk makkelijker is om in die sportjournalistiek of in die mediawereld te komen als je familie hebt die al in Hilversum werkt.
Ja.
Dat wereld is net wat te veel met zichzelf bezig en wil graag mensen die zoals hun zijn. En niet of zoals zij zijn. En niet zoals een Erik ten Hag die uit het oosten komt.
Ja, maar nog een keer. Het leidt mij niet tot ergernis van dat ik dat persoonlijk of zo, Justus... Het gaat er mij om dat het wel gezegd mag worden. Dat dynamiek er is. En dat je daar oprecht op mag zijn. Dat het ook niet erg is. Maar dat je niet moet camoufleren, hè?
En het is ook niet normaal eigenlijk.
Nee, het is niet. Het is van alle tijden. Kruiwagens, weet ik wat. Het is van alle tijden, dat snap ik ook wel. Maar het zou zo stoer zijn en krachtig als je gewoon zou zeggen, ja, het klopt wel een beetje. En misschien moeten we inderdaad iets meer ook naar Wim van der Leegte in Veldhoven.
Dat Helene als tv-presentatrice haar brood verdient, heeft ze voor een groot deel te danken aan NOS-verslaggever Joep Schreuder.
Ja, dat werd geschreven.
Ja. Jou. En zij schreef daarna dat jullie gebrouilleerd zijn.
Ja.
Is het nog steeds zo?
Ik spreek haar nooit, nee.
Is het ongemakkelijk als jullie elkaar tegenkomen bij wedstrijden?
Nee, niet meer.
Is het zo dat ze haar carrière aan jou te danken heeft?
Ik heb haar ik heb haar bij TVNCO gehaald, ja. Heb mee naar NAC genomen en verteld wat 4-2-2 was enzovoort, weet ik veel. Hm. Ja, of ik haar carrière, ze heeft ook veel zelf daarna gedaan, maar goed.
Vind je dat ze goed is geworden?
Dat is allemaal zo. Veronica Champions League, dat is echt goed in dat snel moeten zijn. En echt een anchor is, hè? Snel goed met die van de Derksen van de Gijpenheuvel. We hebben maar een minuut, weet je wel, tussen Paris Saint-Germain en Barcelona. Dat was toen al. Dus ze heeft echt superveel talent in dat opzicht. Ik vind het vooral daar in die studio, ja. Heel erg goed.
Ik proef een maar.
Ja, maar ik vind niet dat ik nou over, dat heb ik al de hele tijd gezegd, dat ik niet verder persoonlijk over collega's. Hetzelfde als dat de ene vindt Frank Snoeks beter en de ander vindt Jeroen Gruter of Elsoff beter. Mm. En ja, gods, wij zijn heel intens en innig met elkaar omgegaan en dat is daarna gebroeieerd, punt. Dus ja, is toch oké.
Okay. Dat komt ook nooit meer goed.
Ach, dat is ook allemaal niet zo belangrijk. We zetten elkaar gewoon een goede dag met Albert Heijn.
Helder. Waanzinnige imitatie van Joep Schreuder. Ja, dat komt er dan een beetje bij.
Ja,
de tv-kantine, wat vind je daarvan?
Dan krijg ik opeens allerlei appjes.
Van?
Dat op de tv-kantine ik gepersifleerd ben. Dus ik maak Robert Enke, die doodgaat vanwege de stress. 3 kwartier met Van Breukelen, die ook helemaal gek werd. Ten Rauwelaar, die staat te shaken. Keepers die gek doen, Waterreus. Ik spreek Frank de Boer, die zei, die Enke kan er niks van. Ik maak daar een mooie, investeer daar 2 maanden in. 0 euro, 3 kwartier, Robert Enke.
Dan krijg je geen reactie op de tv-kantine.
Wat zegt dat eigenlijk over die tv- en mediawereld dan?
Nou, dat het niet per se om kwaliteit gaat, maar over wat scoort.
Oh, ja, precies. En dat is niet erg. Maar we mogen het wel constateren.
Maar vind je het leuk dat dat gebeurt? Kun je daar met zelfspot naar kijken of vind je het vervelend?
Maakt mij niks uit, echt niet. Dat is ook wel een voordeel als je wat ouder bent dan als ik. Ik kan me zo goed voorstellen dat ook Wietse, want daar hadden we het daar straks over, die is toch best jong nog, denk ik, 30 of zo.
Ja, mijn leeftijd denk ik.
En die doet al zoveel mooie dingen en zoveel. En dat jonge mensen, die moeten toch erg onder druk staan, hoor.
Voor de goede imitatie?
Ik heb niet eens. Ik heb 10 seconden gezien. Dan heb ik uitgezet.
Kijk je toch even terug?
Nee.
Nee? Ja. Het is wel ergens ook wel een beetje vleiend. Er zijn ook heel veel mensen die doen
een woord voor. Oh, is dat dan vleiend? Nou, goed, dan zou ik het leuker hebben gevonden dat iemand de Enke documentaire of filmpjes van mij heeft gezien of naar een interview met Adrie Koster heeft geluisterd en dan heeft gezegd, goh Joep, ik wil even terugkomen op dat interview. Vond dat je dat goed deed. Kom op, jongen. Schij uit met je kutte, met je persiflages.
Wat is zelf je favoriete vraag om te stellen?
Nou, hoe is het met je?
Hoe is het met je?
Nou, met mij gaat het echt supergoed. Ik heb een hernia gehad.
10 weken plat gelegen.
Kruipen over de vloer. Nou, dan en oxycodon. Ik raad het niemand. Ja, het is heel grappig. Ik heb 7 seizoenen Breaking Bad gezien. In een roes. Oxycodon, 70 milligram. Daar zit opium in. Dat hoorde ik ook pas later. Allemaal over. En dan afgevallen. Het leven is een feest, Justus.
Heb ik nog kans laten liggen in het gesprek? Vind je dat er dingen aan bod hadden moeten komen die nog niet aan bod zijn gekomen?
Ik hoop dat jij of iedereen die dit kijkt dan een beter even weer een updateje heeft over die Schreuder. En dan gaan we gewoon weer verder proberen een mooi verhaal te maken en alles kritisch volgen.
En wat gevoel hou je er dan over? En zo poosje praten over je vak?
Een goed gevoel. Omdat ik vind dat je je goed hebt voorbereid. Wat ik ook nog wilde zeggen, net als dat ik vind. Ik heb wel eens veel stagiaires mee, hè, en ook journalisten. En dan spreken we om 9 uur af en dan komen ze om 9:10, want de trein was te laat. Ja, sorry jongens. Als ik te laat ben bij een persconferentie, krijg ik ook op mijn flikker. Hè? Dan ga je nou een trein eerder nemen. Hetzelfde als dat als je Ten Hag maakt om 4 uur. Dan moet je er om 2:45 al een beetje zijn. Camera goed wegzetten, dit en dat. Goed voorbereiden, niet alleen VI.nl, maar meer voorbereiden. Mijn vaste redacteur Hans vraag ik, kun je dat interview van Ten Hag dat hij in 2012 bij FC Twente, kun je dat nog eens even opzoeken voor mij? Weet je wel, dat soort dingen. Dat is toch ook wel, ja, het is ook je werk. Maar wel een beetje interesse tonen. En dan kun je hem ook verrassen. Dat deed jij ook.
Goed om te horen. Dan hebben we nog het laatste hete hangijzer. En dat is, we hebben een lijstje van jou met je naam erop en een tekstvak. En je mag het gesprek samenvatten, je mag een kop bedenken voor boven het artikel. Nou, je mag je lijfspreuk opschrijven.
Ik wou even een grapje maken.
Dat mag.
Dat ik hoop dat ik naast Siert de Vos mag staan.
Dat mag, ja. Heb je een bijzondere band met Siert de Vos eigenlijk?
Siert ken ik helemaal niet en toch voel ik een bepaalde connectie met hem.
Ja, maar dat zei die man in het filmpje ook, hè? Dat jullie een beetje dezelfde...
Ja, ik word heel vaak Siert genoemd.
Ja, en dat vind je prima.
Ik vind dat Siert een hele goede commentator is. Hm. En hij was natuurlijk ook altijd Spaans
Zit
in Barcelona.
Zelf ook, heb ik idee. Ja.
Ja, hij kan helemaal niet meer weg, hè? Die kan niet lang meer zo doorgaan, hoor.
Hoe lang ga je zelf eigenlijk nog door?
Zien we wel, hè. We kunnen altijd nog coachen.
Ja, want meer achter de schermen is op termijn toch wel een beetje je ambitie.
Ja, ik vind het heel leuk om ook een nieuwe mensen... Ik wil bijdragen bij ervoor te zorgen dat de kloof tussen binnen en buiten minder wordt. Dat zou echt iets zijn wat ik heel graag wil. Ik vind wel dat ik een ongelooflijk moralistische boodschap heb geschreven.
Oké, wat heb je opgeschreven? Waarachtig, nieuwsgierig, alsjeblieft. Joep Schreuder, hartelijk dank.
Thank you!
Ja, dit was hem alweer. Kopstukken met Joep Schreuder als gast. In de volgende aflevering schuift bestseller-auteur Michel van Egmond aan bij Justus. Naast het 3x winnen van de NS Publieksprijs voor boeken over René van der Gijp en Wim Kieft, was hij onder meer eindredacteur van het televisieprogramma Voetbal Insight en hoofdredacteur bij Feyenoord Media. Abonneer nu op onze podcast en blijf op de hoogte van de nieuwe afleveringen.